Goedemorgen allemaal. Loop op het water. Een leuk onderwerp. Een wijze vrouw die zei ooit, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, haar naam is Pippi Langkous. En ik denk dat dat een instelling is die eigenlijk best wel heel erg uit het koninkrijk van God kan komen. En dat is een instelling die ik mezelf ook echt best wel eigen heb gemaakt, maar ook eigen aan het maken ben. En als ik even een inkijkje in de keuken van mijn leven mag geven, van ik geef al 10 jaar ook onderwijs over profetie, over de gaven van de geest. 2 jaar nu fulltime voor de Heer, leef van giften. En ik kom overal in Nederland, ook op plekken waar mijn onderwerpen controversieel zijn nog. Ondertussen heb ik zelf long covid. Ondertussen heeft mijn vrouw al een aantal jaar een burn-out. En iedere dag is eigenlijk het moment dat ik uit bed stap, is gewoon alsof ik op water moet lopen. Dat je volledig moet vertrouwen op de Heer. En dat is niet makkelijk. Want het leven is rauw. En ik denk dat we allemaal naar ons eigen leven kunnen kijken en dan zien de rauwheid ook. Het mysterie. En soms moeilijk vinden om God te vinden ook. En geloof is een houding van vertrouwen. En ik had laatst een documentaire gezien over Picasso. En een van de meest geweldige kunstenaars van de geschiedenis. En hij zei, aan het begin van zijn carrière schilderde hij heel erg gedetailleerd. Aan het einde was hij eigenlijk heel erg abstract en cubistisch. Hè. En hij zei, ik heb heel mijn leven gedaan. Aan het einde van zijn leven zei hij dat ik heb heel mijn leven gedaan om te kunnen schilderen als een kind. En ik denk dat als wij dat vertalen naar het geloof, dat we vaak ook zo volwassen zijn, dat we eigenlijk weer moeten leren geloven als een kind. Dat we moeten leren te vertrouwen als een kind. Want voor een kind is alles mogelijk. En ik ben hier vandaag om te zeggen dat voor jou alles mogelijk is. Alles is mogelijk voor wie in God gelooft. God laat alles ten goede werken. Maar voor God is alles mogelijk. Wat voor de mens onmogelijk is, is voor God. Wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. En als we het hebben over op water lopen, het is mogelijk. Als je kijkt naar je leven, het is een mooi beeld van het leven in geloof, door geloof. Niet alleen maar het reddend geloof, dat we deel zijn van Gods familie, maar ook echt wandelen met Jezus. De kerntekst vandaag is Matteüs 14, vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend op de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heer, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En het is zo makkelijk om af en toe te denken, van, ja, dit is een kinderverhaaltje. Dat hebben we al heel wat jaren op de zondagschool gehoord. Het is echt gebeurd, mensen. Daarom vind ik het mooi dat in de vergadering noemen we het altijd de geschiedenis. Terwijl hè, in andere delen van het land wordt het verhaal, het Bijbelverhaal genoemd. En het is echt gebeurd. En soms maken we dingen zo geestelijk dat we vergeten, hey, dit zijn mannen die het echt hebben meegemaakt. Het is echt gebeurd. Het eerste ding wat we ervan kunnen leren is dat Jezus tijdens de vierde nachtwaken naar hen toe kwam, lopend over de zee. Vierde nachtwaken is tussen 3 en 6 uur 's nachts. Ik even op zitten zoeken. En dat, juist God openbaart zich vaak op het meest donkere punt. In het diepst van de duisternis is de grootste overwinning. Op het moment dat alles donker werd, was de grootste overwinning. En dat is een thema. Op het moment, op het diepste punt van jouw duisternis is de grootste overwinning, is de grootste doorbraak van God. En toen de discipelen hem zagen, raakten ze in verwarring en zeiden ze, het is een spook. Ze werden bang. Het is heel grappig als je dan denkt van, hey, ze zagen een spook. En dat vind ik heel mooi als je kijkt naar het Matthäus-evangelie. Matthäus-evangelie is geschreven aan Joodse christenen. En je ziet dat het gewoon eigenlijk, zoals Mark Twain zegt, hè, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar hij rijmt wel. En je ziet door heel het Matthäus heen, zie je constante rijmingen, ook op het Oude Testament. Hè, dat Jezus uit Egypte moest komen, hè, met Jozef en Maria, zoals het volk uit Egypte moest komen. Dat je ziet dat Jezus gedoopt werd en vervolgens 40 dagen in de woestijn terechtkwam om verzocht te worden. Nou, het volk van Israël kwam uit Egypte, ging door de Rode Zee heen, zat daar 40 jaar. Er zitten allemaal rijmingen in. He, ze kregen de wet op de berg. Nou, het eerste wat Jezus doet in Matthäus is zeg maar de zaligsprekingen op de berg doen. En vervolgens zie je ook dus al die rijmingen. En hier zie je ook zo'n rijming. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een rijming is die verwijst naar het allerbegin van de Genesis. Ja. God schiep de hemel en aarde. De aarde was woest en ledig. En de geest van God zweefde over de wateren. Alles was chaos. En Gods geest was daar. Zweefde over de wateren. Gods geest is geen chaos. En zo zie je hier ook dat Jezus over het water kwam. In de chaos op dat moment. Alleen door angst herkenden ze niet, zagen ze dat het een spook was, maar was het een soort van, je zou kunnen zeggen, een heilig spook. Een holy ghost. Dat het een rijming is met Genesis 1. En dat is ook een thema die je constant terugvindt in dit stuk. Angst tegenover geloof en tegenover vertrouwen. Angst tegenover liefde, want de volmaakte liefde drijft iedere angst uit. Maar angst is het geloven in de verkeerde God. Want het maakt jouw duivel groter en jouw God kleiner. Dus door angst zagen ze niet wie die was. Maar er staat dan. En meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En dat is heel gaaf, want als je zegt van ja, aan de ene kant zeg maar. Staat er, ik ben het. Maar er staat, hij zegt ook, dezelfde woordgebruik, ego, I, me, staat ik ben. Ik ben die ik ben. Het is een directe verwijzing naar, naar hoe God zich voorstelt, naar Mozes. En als Jezus zegt, ik ben, dan heeft dat vaak te maken met een eigenschap die hij neerzet, of met een stuk godsverklaring. Johannes 8, vers 24. Als u niet gelooft dat ik ben, zult u in uw zonde sterven. Johannes 8, vers 28. Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik ben. Ego, I, me. Johannes 8, vers 58. Voorwaar, ik zeg u, voordat Abraham was, ben ik. En dat was zo'n statement dat de Joden gelijk over de vlos waren en hem probeerden te stenigen. Johannes 18, vers 5 en 6. in het hof van Gethsemane. En toen kwam er een leger naar hun toe, naar de mannen en Jezus, om Jezus gevangen te nemen. En er staat erbij, en ze vroegen hem, dus de soldaten, toen zij hem vroegen, wie zoekt u? Zei Jezus, ik ben. En ze vielen achterover op de grond. Dus op het moment dat Jezus zichzelf voorstelt, dondert een heel leger door de kracht van het woord omver. Ego, I me. Dus op het moment dat jij bevreesd bent, op het moment dat jij God niet ziet, God laat zich gelijk zien. Er staat meteen, hij zei, ik ben. Ik ben het. Ik ben hier. Wees niet bevreesd. En wees niet bevreesd, wees niet bang, is de Bijbelvers die het vaakst, de tekst die het vaakst voorkomt in de Bijbel. Omdat angst zo je geloof ondermijnt. En dan heb je Petrus. Petrus antwoordde en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u te komen. En hij, Jezus, zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. En Petrus had hier iets gesnapt. Petrus snapte wat het was om een discipel te zijn. Wij zijn niet alleen maar christenen, als zeg maar we zijn lid van de club. Nee, we zijn discipelen. En discipelen volgen de meester na. En Petrus had het gesnapt, want die wist elke keer als Jezus een opdracht geeft, dan gebeurt er iets. Maar een discipel loopt ook ieder in de stap, in de voetsporen van de meester, om in principe diezelfde levensstijl compleet over te nemen. Dus als Jezus wandelde, zo wandelde hij ook. Dus wij mogen Jezus navolgen. Paulus zegt ook, volg Jezus na, zoals ik Jezus navolg. Het gaat echt om het imiteren van wie God is, zeg maar. Dat is de strekking van het geheel. En Petrus had het al eerder geleerd. Er staat in Lucas 5, vers 4, dat Jezus onderwijs gaf in het schip. En er staat, toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om het te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, Heer, Meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niks gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten met hun metgezellen die in het andere schip waren en dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heer, ga van me weg, want ik ben een zondig mens. Als Jezus spreekt, dan gebeuren er dingen. Als Jezus jou een persoonlijke opdracht geeft, dan zit daar kracht in. Een persoonlijk woord, dat is een rema-woord. Je hebt logos, dat is onderwijzing. Daar komt ook een woord van, logica komt er ook vandaan. Maar je hebt ook rema, het is een zegsel. Als God iets tegen jou zegt, dan beweeg je. Dan is er kracht om te bewegen. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. Het is een rema-woord, een opdracht. We hebben niet alleen maar het geschreven woord nodig. Nee, we hebben ook het persoonlijk gesproken woord van God nodig. Want geloof komt door het horen van het woord. Het horen van het woord is het rema-woord. Dus het is echt als God iets persoonlijks tot jou zegt. En Petrus had dat gesnapt. Dus waar eerst het wonder in de boot gebeurde, gebeurt nu het wonder uit de boot. Jezus rekt zijn discipelen constant op. Dus op het moment dat Jezus zegt van ik ben het, dan stelt Petrus een toetsvraag. Oké, als u het bent, dan bent u de rabbi, dan bent u de meester die ik achteraan ga. En als u zegt kom, dan kom ik. Dan kan ik precies hetzelfde. Want dat is waar we voor geroepen zijn. Daarom heten we ook christenen met een kleine c. We zijn kleine gezalfden die in de voetsporen van Jezus wandelen. Niet schokkend achter hem aan, nee, wandelen zoals hij gewandeld heeft. What would Jesus do? In kracht, in wonderen, in gedrag. Dus niet alleen maar morele kracht, maar ook fysieke kracht. Daarom zijn de gaven van de geest. Daarom moeten we eruit strekken naar de gaven van de geest. Streven. Jaag de liefde na, streef naar de gaven van de geest. En vooral dat je mag profiteren. Dat is een van mijn kernteksten die ik tot mijn hart heb genomen. We mogen streven om zijn liefde te laten zien. We mogen de liefde najagen. Plankgras. Geen twijfel. En op het moment dat Petrus hoorde kom, stapte hij uit de boot en begon te wandelen. Maar op het moment dat hij begint te wandelen, gaat hij om zich heen kijken. Hij had eerst zijn ogen gefixt op Jezus. Maar op het moment dat hij zijn ogen afwendde en ging kijken naar de golven en naar de storm, zakte hij door het water. Maar er staat, meteen greep Jezus, de tweede keer meteen in één tekst, meteen greep Jezus zijn handen vast en zei, klein gelovigen. En dan is mijn vraag, waar zijn die andere discipelen? Want die zitten nog in die boot. Als ze echt allemaal discipelen waren geweest, dan hadden ze allemaal op datzelfde commando, op hetzelfde bevel, op het water gelopen. Waren ze allemaal uitgestapt. En is het niet makkelijker om met z'n allen op het water te wandelen? Als je met z'n allen een groep hebt, een cultuur hebt, waar we stappen gewoon op het water met z'n allen, heel de groep. Terwijl nu gaat één voor en de rest blijft zitten. Is dat niet interessant? Ze hadden met z'n allen over het water kunnen lopen. Dat is discipelschap. Angst belette Petrus om volmaakt op het water te lopen. Maar angst belette de anderen om überhaupt uit te stappen. En dat is wat angst doet. Angst verkrampt. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Even een vraag aan jullie. Wie wil er niet meer van God zien in zijn leven? Dat is heel flauw, hè? Volgens mij willen we allemaal meer van God zien. Maar dat betekent ook dat wij soms moeten uitstappen. Dat als God, als wij vragen aan God, Heer, wat mogen wij doen? Als wij vragen om zijn leiding en hij geeft ons een opdracht, ook al vraagt hij het onmogelijke, want hij vraagt letterlijk het onmogelijke. En je weet niet hoe het gebeurt. Je weet niet of hij de zwaartekracht op heeft of dat het water hard werd of hoe dat dan ook werkt. Nee. Als God een bevel geeft, dan ga je. Als God iets zegt, dan gebeurt het. Dan komt het niet leeg tot hem terug. Maar als je vast blijft zitten in je angst, en angst kan zich geweldig verbloemen, dan kom je nergens. Kijk, de discipelen zaten in ieder geval in het schip. Er waren ook discipelen die niet meegingen met Jezus. Ja, ik moet eerst mijn vader begraven. Ik moet eerst dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Ze hadden nog allemaal bezittingen waar ze aan vasthingen. Er waren schriftgeleerden, farizeeërs. Nou, die wilden echt absoluut niet in het schip met Jezus. Nou, als je discipel bent van Jezus, dan ben je in het schip, als het goed is. Als je een christen bent, want er zijn heel veel christenen, maar niet iedereen gaat dezelfde kant op. Niet iedereen volgt Jezus. Maar dat betekent wel, als we Jezus volgen, dat hij gaat afrekenen met onze angst. Want de dingen waar je bang voor bent, daar heb je geen autoriteit over. Angst belet je te wandelen in de dingen van God. En als je zelf belet wordt, dan ga je het ook heel gauw aan anderen uitleggen op zo'n manier dat anderen ook belet worden. Het is een soort van lens waardoor alles verkleurt. En je kan er niet tegenin redeneren. Want als iemand een goed argument geeft, dan is er altijd een stemmetje wat zegt, en toch. Ken je die? Ik ken die in mijn leven. Angst ondermijnt het werk van de geest. Daarom is het ook, zeg maar, angst is zo verbonden met religie. De religie heeft niks anders dan wil niks anders dan de geest doven en saboteren wat God aan het doen is, of het anders uitleggen. En je ziet zo, als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld, hè, dat narratief van hoe mensen dingen uitleggen, ook in de media, en je ziet gewoon dat verhalen hun eigen leven gaan leiden, dat er gewoon ook niks tegenin gebracht kunnen worden. Hoe sterk zoiets kan zijn. En ja, er is van alles mis en daar moeten we eerlijk naar kijken. Maar ondertussen, het is ook de manier hoe we dingen uitleggen. En als we kijken vanuit een bril van angst, dan zal het alles kleuren in je leven. En dan zal het een soort van self-fulfilling prophecy worden. Je gaat leven vanuit achterdocht, argwaan. Niet vanuit geloof, niet vanuit vertrouwen. Het is een leven vanuit een scepticisme. En uiteindelijk beweeg je niet meer. Angst ondermijnt het werk van de geest. En ik zie heel veel mensen die daar last van hebben. Hè? Bang voor het geestelijke, voor het bovennatuurlijke. Voor God is er geen verschil tussen het bovennatuurlijk en natuurlijk. Hè? Voor hem is het allemaal één wereld. Wij hebben daar een knip in gemaakt sinds de verlichting. Wij hebben die hele geestelijke wereld weggepoetst. Als je kijkt naar Myanmar, ik ben in Myanmar geweest, het woord viel vandaag. Nou, ik heb gezien hoe reëel de geestelijke wereld is. Maar ook, ik ben vorige week in de Tweede Kamer geweest om te profiteren over de ChristenUnie. Ik heb gezien wat voor geestelijk strijdtoneel het is. Dus je kijkt, als je God vraagt om te kijken in het geestelijke, dan zal hij jou dat laten zien. Maar we moeten niet bang zijn. Want als wij bang zijn, dan hebben wij daar geen autoriteit over. Dan kunnen we niet meer vrij bewegen, want het verkrampt. Er zijn zoveel mensen bang voor het geestelijke, bang voor de gaven, bang voor onzuiverheid. Bang om fouten te maken als ze bewegen, faalangst. Terwijl fouten maken niet ergens fout. Het feit dat je fouten maakt, betekent niet ook gelijk dat je zondigt. Dat zijn twee compleet losse dingen van elkaar. Want de meeste dingen, ik leer de meeste dingen door fouten te maken. Dat is gewoon een beetje hoe het werkt. Tenminste, bij mij. Ik weet niet hoe het bij jullie werkt. Ik hoop dat bij jullie altijd alles gewoon gelijk goed gaat. Maar als je bang bent, beweeg je niet. Dus angst is het geloof in de verkeerde God. Angst is een goede verhalenverteller. Heel veel redeneringskracht. En er zit ook een geestelijke wereld achter. Dus angst maakt je duivel groter, je omstandigheden groter en je God kleiner. Maar de volmaakte liefde drijft iedere vrees uit. Op het moment dat Jezus naar hen toe komt en zegt, joh, weet je wel, ik ben het. En ze keken hem in zijn ogen, dan was daar pure liefde. Onversneden pure liefde. Onversneden pure vrede. Hij is liefde, hij is vredevorst. En als we hem navolgen, dan mogen we ook hem daarin navolgen. Jezus nodigt ons uit voor een bovennatuurlijk leven. Ja, zoals ik net zei, er is geen verschil. Maar hij daagt ons uit om op water te lopen. Als ik profiteer over mensen, het is alsof, ik weet niet wat er gaat komen. 9 van de 10 keer. Maar op het moment dat ik mijn mond open doe en ik word geleid door de geest, want het is de geest die mij drijft, dan vertrouw ik erop dat hij zegt wat hij doorgeeft, wat nodig is, wat die ander nodig heeft om bemoedigd te worden. Als ik mijn handen opleg om voor genezing te bidden, ik zie veel wonderen, ook al ben ik zelf nog niet genezen, nog niet. Maar ik zie wel wonderen en ik blijf uitdelen. En ik blijf volharden. Maar dat is wel, ik moet wel op water gaan staan. Hij is degene die ons laat lopen. Wij hebben genade van hem nodig om het te kunnen doen. Genade betekent de kracht Genade is de kracht die je ontvangt om te kunnen doen wat je niet uit jezelf kan. Het is niet alleen maar onverdiende gunst, want dat is barmhartigheid. God is degene die zeeën splijt. God is degene die alles in 7 dagen geschapen heeft. God is degene die de mens bezielt. Als je nadenkt over dat soort dingen, dan heb je het eigenlijk al over hele wonderlijke, bovennatuurlijke dingen waar je zelf met je verstand niet bij kan. En als we het hebben over wandelen op water, dan moeten we zijn als een kind. Moeten we vertrouwen dat als hij zegt kom, dan ga je. En een kind die luistert naar zijn vader als het goed is. Als een vader zegt kom, dan komt hij in een vol vertrouwen. Geen twijfel. Als jij zegt tegen een kind, jij kan iets, dan kan die het. God zoekt dus geen christenen, maar discipelen. Wij mogen hem navolgen. Het begint bij geloof en vertrouwen. En in alles moeten we genade ontvangen. En misschien, en dan kom ik bij mijn afronding. Misschien zit jij hier. En heb jij angst om uit te stappen in nieuwe dingen. Misschien vraagt God wel het onmogelijke op dit moment van jou. Misschien houdt angst je tegen om in je volle bestemming te wandelen. Misschien loop je wel op het water in dit seizoen. Maar zie je ook de storm om je heen. En de storm is zeer reëel. Als zelfs vissers bang waren voor het water. Nou, dat zegt wel iets over hoe reëel het is. Als angst in jouw leven speelt, en dat maakt niet uit wat voor angst het is, als er iets jou tegenhoudt, misschien angst voor mensen, dan zou ik je uitnodigen om naar het gebedsteam te gaan. Het gebedsteam is hier aanwezig. Misschien steek even je handen op, zodat iedereen ziet wie er ook aanwezig zijn. Maar je hebt geen autoriteit over dingen waar je bang voor bent. En angst belet je om te lopen op het water. Dus ik denk, we moeten er overheen stappen. We moeten ermee afrekenen. Dus Vader, als we hier zitten. Heer, ik bid, Heer, dat u komt. Heer, en dat u dit huis vult met uw liefde, Heer. Want uw volmaakte liefde drijft iedere vreze uit. Vader, ik bid, Heer, dat u elke angst van ons afbreekt. En dat we echt in die kinderlijke vrijheid terecht mogen komen. Heer, zoals we dat bij u zien. En dat we echt in u, door het geloof wat u ons geeft, ook echt wonderen en tekenen in ons leven zullen zien. En lopen op het water, de houding, gewoon het leven door geloof, is al zo'n wonder op zich. Het wonder dat we met u in contact mogen zijn. Dat we met u samen op het water zijn. Dat we onze ogen op u mogen gefixeerd houden. En u bepaalt ons perspectief. En u bepaalt hoe wij mogen kijken naar de dingen. Ook al zijn dingen angstaanjagend. Heer, we kiezen ervoor om niet mee te gaan in die angst. Maar te gaan staan in onze bestemming. In waar u ons voor gemaakt heeft. In Jezus' naam. Amen. En dan heb ik hier nog 1 vraag. Het kan goed zijn dat in zo'n zaal als dit, waar heel veel mensen zitten, dat er misschien mensen zijn die nog nooit een keuze hebben gemaakt voor Jezus. En dan heb ik een bemoediging voor jou. Want in Johannes 6 vers 21 staat, wordt ook de geschiedenis beschreven, maar dan gaat het niet over Petrus die op water loopt. Nee, er staat dat de discipelen aan het roeien waren. Heel hard aan het roeien waren. En toen zagen ze Jezus. En er staat, in de HSV staat, in onze Bijbelvertaling staat, en zij wilden hem dan in het schip nemen en meteen bereikt het schip het land waar zij naartoe voeren. In het Engels staat dat veel mooier. Then they willingly received him into the boat and immediately the boat was at the land where they were going. Dus op het moment dat jij een keuze maakt voor Jezus, op het moment dat jij Jezus in je schip binnenlaat, dan kom je eigenlijk op aan op de plek van je bestemming. De hemel is niet later. Nee, de hemel is het hier en nu ook al. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die u gezonden heeft. En als jij nog nooit een keuze hebt gemaakt, wil ik je uitnodigen om een keuze te maken om Jezus in je boot binnen te laten.
Dat is de beste keuze van je leven. En je zal dan zal je een leven leiden waarin God je ook uitdaagt. En waarin dingen veranderen. En waarin God ook afrekent met jou, met je angsten. En alle dingen die jou tegenhouden om in jouw volle bestemming te wandelen. Maar God houdt van je. En God kent je. En je bent zeer geliefd en zeer gewild. En wij willen ook dat je erbij hoort. Dus als je nog nooit een keuze hebt gemaakt, dan wil ik je ook uitnodigen. Ga naar het gebedsteam en dan zijn mensen die kunnen je ook echt begeleiden. In het gebed en wat erbij hoort. Amen.